Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen van Psalm 34. Het vierde en het zesde vers. Des Heren engelschaart. Een onverwinbare hemelwacht. Rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. En wat er verder volgt in het vierde vers en ook zes van Psalm 34.
Thank you.
luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 91, het vijfde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. En daarna wordt u gelezen uit Daniël 3. En vanmorgen lezen we vers 19 tot en met 30. De schriftlezing is uit Daniël 3, het 19e tot en met het 30ste vers. Maar eerst luisteren we naar Gods wet en zingen we van Psalm 91, vers 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Daniël 3, te beginnen bij vers 19. Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid en de gedaante zijns aangezicht veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zeide dat men de oven 7 maal meer heet maken zou dan men dien pleeg heet te maken. En tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heer waren, zeide hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden om te werpen in de oven des brandende vuurs. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen, en zij wierpen hen in het midden van de oven des brandende vuurs. Daarom dan, terwijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden, gedood. Maar als die 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden van de oven des brandende vuurs gebonden zijnde gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar, en hij stond op in der haast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren, hebben wij niet 3 mannen in het midden des vuurs gebonden zijnde geworpen? En zij antwoordde en zeide tot de koning, het is gewis, o koning. Hij antwoordde en zeide, ik zie 4 mannen loswandelen in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen. En de gedaante des vierde is gelijk een zoon der goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven des brandende vuurs, antwoordde en sprak, gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten des allerhoogste gods, gaat uit en kom hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden en de landvoogden en de raadsheren des konings, deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had en dat het haar huns hoofd niet verbrand was en hun mantels niet veranderd waren, ja dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zeide, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen God eerden, noch aanbaden dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven, dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouwen worden en zijn huis op den drekhoop gesteld worden. Want er is geen andere God die alzo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen stilstaan bij het 2e gedeelte van Daniël 3, zoals het u is voorgelezen, vers 19 tot en met vers 30. En ik lees u alleen nog het 25e en het 26e vers als de kern van dit gedeelte. Daar lezen we Gods woord en onze tekst voor vanmorgen. Hij antwoordde en zeide, ziet, ik zie 4 mannen los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen. En de gedaante des vierde is gelijk aan een zoon der goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven des brandende vuurs, antwoordde en sprak, gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten des allerhoogste gods, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan broeder M. Bezemer, die nog in het IJsseland ziekenhuis is, bij wie een gezwel werd gevonden, maar die ook met longproblemen te kampen heeft. We willen hem aan de Heere opdragen. We denken aan zuster Harman, die nog in het zorghotel van het Sint-Franciscus gasthuis is. We willen ook broeder Kasbergen aan de Heere opdragen, die een ernstige uitslag ontving in de afgelopen week. zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u brengt ons deze morgen op deze plaats in het gebed voor uw aangezicht. En maakt u ons dan eerlijk voor u, opdat wij in het licht van uw heilige wet onze zonden zullen zien, maar ook mogen belijden. Uw woord leert het ons, Heere, dat een van uw kinderen, David, zo heel lang van die plaats weg geweest is, totdat u hem daar weer bracht, totdat u hem verootmoedigde en totdat hij voor u ging buigen in de oprechte belijdenis van zijn zonde. En laat dat, Heere, ook in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing mogen gebeuren. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleid, na ernstig overleg, mijn boze daden. En dat we het in die weg ook zouden mogen ondervinden, gij naamt die gunstig weg. Heere, wil u dat schenken? En u weet wat in ons hart zich daartegen verzet, van nature alles. U weet ook wat in het hart van uw kinderen daartegen in opstand kan komen. Ze kunnen zich van zoveel licht en van zoveel troost beroven, door altijd maar weer in het duister voor te gaan en zonde aan de hand te houden en zonde tegenover u te verzwijgen en niet voor u op de knieën te komen. Maar zou u ze vanmorgen eens willen brengen aan uw voeten? Op die laagste plaats waar het toch zo meevalt. Heere, denk aan ons in uw genade om uw goedheid de eer te geven. U kent ons zoals we hier vanmorgen zijn samengekomen, of zoals we meeluisteren thuis of op een andere plaats, en we dragen een ieder aan u op. Past ons om uw naam te danken dat u ons in de achterliggende week spaarde en droeg, dat u ons ook gebracht hebt bij uw woord. Heere, wil u ons vanmorgen nabij en goed zijn. Weest u met de kinderen in de kerk. Geeft u dat ze de preek mogen begrijpen, de geschiedenis van de drie vrienden van Daniël. Maar geeft u dat ze ook met hun kinderhart acht mogen geven op het feit dat u de vrienden van Daniël wilde bewaren. Dat u een God van wonderen bent. Dat er geen God is die zo verlossen kan als u. En wilt u dat leggen in de harten van onze kinderen? Laat hen zien, Heere, dat ook zij verlost moeten worden. Maar laat ook zien dat zij verlost kunnen worden, omdat u een God van wonderen bent. Heere, wil u zijn met hen die zorgen kennen. We hebben zojuist de namen van onze zieken genoemd. En we dragen ze hartelijk aan u op. We denken, Heere, aan onze broeder Bezemer, die nog in het IJsseland ziekenhuis is. En u kent zijn toestand. U kent zijn lichamelijke zwakheid. U kent, Heere, zijn hoge leeftijd. Zou u met hem willen zijn? En zou u, juist wanneer hij zo in de levensavond gekomen is en de omstandigheden zo ernstig zijn, willen geven wat hij niet kan missen op reis naar de grote ontmoeting met u? Heere, schenk hem dan uit genade dat hij voor u de Heere mag knielen en mag buigen. En wilt u, Heere, de troost van uw genade doen lichten in zijn levensavond. Maar maakt u het ook naar het lichaam nog wel en geef hem alles wat nodig is. Heere, we denken aan onze zuster Harman, die nog in het zorghotel verblijft. Wilt u ook in die omstandigheden met haar zijn en met allen die haar lief zijn? We bidden u voor onze broeder Kasbergen, die zo'n ernstige uitslag ontving. De gevreesde ziekte moest worden geconstateerd. En over een aantal weken zullen daar nog kuren volgen als u het geeft. Maar Heere, schenk hem ook in deze dagen wat nodig is. Als er zoveel is dat hij moet verwerken, laat hij het mogen verwerken voor uw aangezicht op de knieën. Laat het hem, Heere, toch mogen uitdrijven tot u. En als hij vanmorgen ook door uw goedheid onder ons mag zijn, bidden we of u het woord van vanmorgen ook zou willen heiligen aan zijn hart. Laat het een boodschap mogen bevatten en gedenk zo ook hem. Heere, we willen u bidden voor andere zieken van de gemeente. We denken aan onze zuster Landman de Wit, die nog herstellend is van de operatie. Ontfermt u zich ook over haar. En als ook zij in de toekomst wellicht weer kuren zal moeten ondergaan, wil u dan nog zelf mee optrekken en zelf voorgaan, Heere. U, die zo hebt betoond in het leven van de vrienden van Daniël, dat u een God van wonderen bent, die de zijne nooit verlaat, maar met hen wil zijn en blijven, tot in de oven van de beproeving, wilt u laten zien en wilt u te ondervinden geven dat u nog dezelfde bent. Zo dragen we allen aan u op. U kent ook andere zieken en degene die met pijn en moeite worstelen, ontferm u zich over hen, gedenk hen voor wie het psychisch moeilijk is, al zo lang en soms ook zo uitzichtloos menselijk gesproken. Heere, wil u maar licht en kracht geven. Wees met de rouwdragenden. We denken ook aan de rouwdragende familie Bot, met wie we in de achterliggende week aan het geopende graf van een geliefde moeder stonden. Heere, wil u de kinderen en de kleinkinderen nog gedenken. En wil u geven dat het woord dat afgelopen donderdag klinken mocht, nog mag naklinken in het hart. En dat het door u mag worden toegepast tot bekering en geloof. Zo bidden wij, Heere, om een zegen voor een ieder die vanmorgen hier is, die met ons meeluistert. We vragen van u of u uw woord op alle plaatsen waar het gepreekt wordt tot zegen wil doen zijn. Heere, wilt u geven dat het verlies voor de hel mag zijn en de winst voor de hemel. En dat ook vanmorgen onder ons uw stem vernomen mag worden. En dat het gebeuren mag wat u zelf hebt gezegd. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Heere, dan kan het niet om iets in ons. Als wij denken aan wie we waren in de afgelopen week, dan kan het niet om iets in onze houding waarin we luisteren of waarin we preken. Dan kan het niet om onze voorbereiding. Dan kan het alleen wanneer u vrije genade verheerlijkt. En wil u dat doen, Heere? Wilt u geven dat de uitgangen van deze dag mogen juichen tot eer van uw grote naam? Hoor ons zo in de vergeving van alle zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 66, het vijfde en het achtste vers willen we gaan zingen. Vers 5. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij gedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. En ook het achtste vers komt, luistert toe, gij Godgezinden. Er zijn 3 collecten, de eerste voor eredienst, tweede diaconie en derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 72 en daarvan het zesde vers willen wij straks na de prediking zingen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Het zesde van Psalm 72. Als we vanmorgen, gemeente, in gedachten gaan naar het dal van Dura, dan is daar heel wat te zien. Dan zien we daar dat immens grote gouden beeld staan ter ere van de goden van Babel en ter ere van de koning van Babel. 30 meter hoog, 3 meter breed. Dan zien we daar die afschrikwekkende, vurige oven waarin de mensen geworpen zouden worden die niet durfden en niet wilden knielen voor het beeld. Dan zien we daar koning Nebukadnezar met al die belangrijke overheidspersonen die hij bijeengebracht heeft in het dal, om straks te buigen voor het beeld dat hij gemaakt heeft. En te midden van al die overheidsmensen zijn er 3, ook met een taak in de wereld waarin ze leefden, ook met een positie aan het hof van Babel, maar zijn er 3 met hoop. Al die anderen, en dat is aangrijpend, zijn ten diepste zonder God en zonder hoop in deze wereld. Maar deze 3, ze zijn er met hoop. Een hoop op God. En we hebben gehoord dat aan hen gevraagd werd om verantwoording af te leggen van die hoop die in hen was. Toen koning Nebukadnezar het spottend vroeg: wie is de God die u uit de vurige oven verlossen zou? Maar toen hebben deze 3 vrienden van Daniël het gezegd: onze God, koning, die wij eren, is machtig om ons uit de vurige oven te verlossen. En hij zal ons verlossen. Deze vrienden van Daniël, ze oefenden hoop op de macht van God. Dat om te beginnen. Ze oefenden hoop op de macht van God, omdat hij bij machten is, omdat hij in staat is om hen te verlossen uit het grootste gevaar, tegen alle menselijke berekeningen in. Deze vrienden van Daniël, ze oefenden ook hoop op het woord van God. Want zo'n 100, 200 jaar voordat ze daar in het dal van Dura staan, heeft de profeet Jesaja het al geschreven in hoofdstuk 43. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. En deze vrienden van Daniël, ze oefenen geloof op het woord van God. Meer nog, ze oefenen geloof op de genade van God. Want we hebben de vorige keer gehoord dat ze er ook mee gerekend hebben dat het anders zou kunnen gaan. Ze hebben aan het einde van hun belijdenis tegenover de koning van Babel ook gezegd: maar indien niet, maar koning, als het nu eens anders is. Als God ons is niet uit die vuurvlammen verlost, dan zullen we toch niet buigen voor u. Waarom niet? Omdat deze jonge mannen... een hoop hadden die verder ging dan dit aardse leven. Niet alleen een hoop dat God de machtige is die hen verlossen kon in dit leven. maar boven alles door genade de hoop dat God hen verlossen zou door de dood en door de vurige oven heen. En dat ze eenmaal voor eeuwig zouden mogen thuiskomen. Dat was de hoop, de gefundeerde hoop van deze drie vrienden. Hebt u hoop, gemeente? Heb jij hoop? Hoe staan wij in deze wereld? De drie vrienden, ze waren op een plaats waar ze vanwege hun werk moesten zijn. Ze konden zich er niet aan onttrekken. En op die plaats, te midden van alle heidendom en afgoderij, zijn ze vreemdelingen geweest die God hebben beleden. Maar ze waren bij dat alles vol hoop. Hebben wij hoop? En waar is onze hoop op gegrond? Want de vrienden mochten het zeggen. Onze God die wij eren. En die God beschaamt nooit. Dat zullen we zien in het vervolg van de geschiedenis. Als we letten op de God van Daniëls drie vrienden. Dat schrijven we als thema bij het Bijbelgedeelte dat vanmorgen voor ons ligt. De God van Daniëls drie vrienden. Drie gedachten. Allereerst, hij beproeft. En u leest dat in vers 19 tot en met vers 22. Waar we lezen, en zij wierpen hem, de vrienden van Daniël, in het midden van de oven van het brandende vuur. Hij beproeft. Vervolgens, hij bewaart. Dat is vers 23 tot en met 25. Waar we lezen, er is geen verderf aan hen. En ik zie vier mannen loswandelen in het midden van het vuur. En tenslotte letten we erop, hij verlost. Want Bijbelgedeelte van vanmorgen, dat wordt besloten met de belijdenis van Nebukadnezar die het zegt. Er is geen andere God die al zo verlossen kan. Dus de God van Daniëls drie vrienden beproeft, bewaart en verlost. Het is heel wat geweest, gemeente, wat die drie vrienden hebben gezien en wat ze hebben meegemaakt. Daar staan ze, tegenover een grimmige, een vertorende koning die met één vingerknip kon beslissen over hun leven of over hun dood. Daar staan ze, terwijl ze de vlammen in de vurige oven horen loeien. En terwijl ze zien hoe het vuur daar brandt. En toch hebben ze het mogen zeggen. Wij zullen, koning, voor uw beeld niet neerbuigen. Ze hebben zich daar te midden van die duivelse omgeving, want dat was het toch, vastgehouden als ziende de onzienlijke. Alles wat ze voor ogen zagen, maar ze hebben verder gezien en ze hebben God gezien die regeert. En ze hebben van hem moed ontvangen. Ze hebben van hem kracht ontvangen. Van hem hoop gekregen. Van hem genade ontvangen. De Heere maakt het ook hier in het dal van Dura waar. Ik zal in het midden van dat dal doen overblijven. Die de knie voor het beeld niet zullen buigen. Maar als ze dan die woorden hebben gesproken, dan wordt de koning nog meer vervuld met toorn en met grimmigheid, staat er aan het begin van ons tekstgedeelte. Vers 19. Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid en zijn gezicht het vertrekt van woede en de haat spat uit zijn ogen. En dan zegt de koning het in grote toorn tegen zijn knechten. Stook het vuur in de vurige oven 7 maal heter op. Dat vuur wat er al brandde, er moet nog veel meer brandstof naartoe gebracht worden. En dan zulke brandstof waardoor het vuur nog feller branden gaat. Dat is het eerste bevel wat de koning geeft. En dan het tweede bevel, we lezen dat in vers 20, tegen de sterkste soldaten die daar ook aanwezig waren, zegt hij dat ze Sadrach, Mesach en Abednego moeten binden en dat ze hen in de oven moeten werpen. De koning, hij is tot in het diepst van zijn hart beledigd door die weigering van de drie vrienden. Hij voelt zich in zijn eer aangetast. Want hij had daar al die overheidspersonen bijeengebracht. Met wat voor bedoeling? Opdat ze allemaal zouden buigen. En opdat ze allemaal onvoorwaardelijk hun loyaliteit zouden betuigen aan de koning. En juist bij die gelegenheid, juist in dat gezelschap zijn daar die drie Joodse mannen die toch niet buigen. En de koning had hen nog een tweede kans gegeven. Hij had het nog gezegd. Straks zal de muziek nog een keer gaan spelen en dan krijgen jullie nog een keer de gelegenheid om te buigen. Maar deze drie mannen hadden ondankbaar die tweede kans, die gelegenheid geweigerd in de ogen van de koning. En wat de koning vooral met haat vervuld zou hebben, dat is toch dat hij het niet begreep. Dat hij het niet begreep. Hoe kan het dat deze drie jongens toch niet willen buigen? Ik geef ze nog een kans. Ze hebben geen enkele hoop, althans voor het oog van de koning. Ze hebben geen enkele kans dat ze hier levend uit zullen komen. En toch, ze verachten de kansen die ze nog ontvangen. En dan geeft de koning dat ontzaglijke bevel, aangrijpend. Gemeente, als we nog even letten op dat portret van die koning, Nebukadnezar. Wij komen in Gods woord meer koningen tegen, heidense koningen tegen. Maar er zijn denk ik maar weinig koningen die zoveel roepstemmen hebben gekregen als Nebukadnezar. Nebukadnezar had die droom gedroomd, met dat beeld en die steen, waar het de vorige keer even over ging. Nebukadnezar heeft de uitleg van Daniël gehoord. Nebukadnezar heeft gezien aan zijn hof hoe er vier jongens waren, Daniël en zijn drie vrienden, die de Heere vreesden en dienden en die gezegend werden. En Nebukadnezar, hij krijgt hier weer een preek te horen, om het zo te zeggen, een belijdenis te horen. In het aangezicht van de dood spreken deze drie jongens over een God die machtig is om hen uit het vuur te verlossen. Maar Nebukadnezar slaat alle roepstemmen in de wind. En hij verhardt zich weer. En dan gebeurt het. Vers 21. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen. En ze wierpen hen in het midden van de oven van het brandende vuur. Het wordt er heel nadrukkelijk bij gezegd dat deze jongens hun kleren nog aanhielden. Hun broeken, hun mantels, hun hoeden, een soort tulbanden, moeten we waarschijnlijk aan denken. Normaal gesproken was het zo dat wanneer iemand ter dood gebracht werd, hij helemaal van zijn kleren werd ontdaan. Denkt u ook maar aan de Heer Jezus, als hij gekruisigd wordt. Zijn klederen worden verdeeld. Maar hier, in de grote haast, houden deze mannen hun kleding aan. Ze worden alleen vastgebonden, zodat ze niet kunnen ontsnappen, als daar nog een mogelijkheid voor was. En zo worden ze dan in de oven van het brandende vuur geworpen. En we proberen ons even een ogenblik te verplaatsen in die drie vrienden van Daniël. Wat moet er ontzettend veel door hen heen gegaan zijn in deze ogenblikken. Wat zijn ze in een diepe beproeving geweest. Want ze werden niet alleen in het dal gebracht. En ze werden niet alleen op dat punt gebracht waar het was. Of buigen voor het beeld of in de vurige oven. Maar ze komen ook werkelijk in de vurige oven terecht. Ze staan oog in oog met de dood. En terwijl die beproeving zo op hen afkomt en ze daar middenin komen, zal daar toch ook, al spreekt de Bijbel daar in dit hoofdstuk niet van, maar we kunnen dat vanuit het geheel van Gods woord toch wel opmaken, daar zal toch ook de vorst der duisternis, de duivel, zich niet onbetuigd hebben gelaten. Die zal het toch hebben gezegd, waar is nu God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde? Zie nu eens waar het belijden van Gods naam je brengt. In de oven. Waar is God die machtig is om u voor die oven te bewaren? En die vrienden hebben in een diepe beproeving moeten leren dat God wel eens onbegrepen wegen gaat met zijn kinderen. Dat God soms mensen werkelijk in de vurige oven brengt. Dat niet al het lijden en dat niet alle beproeving een kind van God bespaard wordt. En dat daar soms voor ons oog zoiets grilligs in kan liggen. Als ik u even meeneem vanuit het boek Daniël naar het boek Handelingen. Dan lezen we daar dat Petrus gevangen gezet wordt. En er wordt gebeden en Petrus wordt op een wonderlijke manier verlost uit de gevangenis. Wonder van God. Maar we lezen ook dat Jacobus gevangen gezet wordt. En Jacobus wordt onthoofd. In de gevangenis. God kan soms van die onbegrepen wegen gaan met zijn kinderen. Hij kan ze zo in het vuur van de beproeving brengen. En wat ik u al zo vaak gezegd heb vanuit het woord van God, dat herhaal ik ook nu. In dat alles is het een heilige kunst en een heilige oefening om te bedenken dat als Gods hand tegen mij is, dat nog niet betekent dat Gods hart ook tegen me is. Want in alle beproevingen waar deze jongens hier terecht kwamen, heeft God hen niet verlaten. Straks zullen we het heel duidelijk zien en horen uit de woorden van Nebukadnezar. Maar nu mogen we het al opmerken. Deze drie jongens gingen niet alleen de oven in. Maar God ging mee. En als God meegaat, dan kunnen ze die weg gaan. Als God moed geeft en hoop geeft en kracht geeft, dan kunnen ze die weg gaan. De Bijbel is er heel sober over, heel zwijgzaam over wat er in die jongens is omgegaan. We weten dat niet. Het zou kunnen dat ze daar met een grote innerlijke vrede hebben gestaan. Dat God ook dat gaf. Het zou kunnen dat ze in hun hart gebeefd hebben. Dat kan ook in het leven van een kind van God. Maar ze zijn er door God voor bewaard om hun Here te verloochenen. En God hield hen staande en God heeft ze niet begeven en niet verlaten. Hij is meegegaan en zo konden ze die beproeving toch in. En dan moet u ze nog maar eens even tegenover elkaar zetten, gemeente. En ook de jonge mensen van morgen. Dan moet je ze maar even tegenover elkaar zetten. Die drie jonge mannen die niet gebogen hebben voor het beeld. Die de naam van de Heere beleden hebben in hun werkomgeving, als ik het zo zeggen mag. En die de oven in moesten, maar God ging mee. En die sterke soldaten die hen naar die oven toebrengen. We lezen over hen in vers 22. Daarom dan, terwijl het woord van de koning aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken van het vuur die mannen die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden, gedood. En we zien het in gedachten voor ons, die sterke soldaten. Ze hebben Sadrach, Mesach en Abednego opgenomen, opgetild. En ze zijn genaderd tot vlak bij die vurige oven. En toen hebben ze die jongens daar in die oven geworpen door de opening. Maar terwijl die jongens bewaard worden, we hopen het straks te horen, vallen die sterke soldaten, dicht bij de oven gekomen, getroffen door een regen van vonken en van vuur, dood neer. En dat waren mannen die wel gebogen hadden. Die hadden gedacht dat ze hun leven zo wel konden redden. Die een dienst bewezen aan de koning en die hun handen uitstrekten naar Gods dienaren, naar Gods kinderen hier in het dal van Dura. Maar die stierven. En die zo vielen in Gods hand. Dat is het eerste, gemeente, wat onze tekst ons zegt. God beproeft. Maar hij verlaat de zijnen nooit. En wanneer er nu tegenslag in ons leven is, in wat voor vorm dan ook, maar dan komt die tegenslag altijd op één van twee manieren tot ons. Of tot mensen die ten diepste nog zonder God en nog zonder hoop voortleven. En dan is tegenslag een roepstem. Dan is tegenslag, hoe onbegrepen en hoe moeilijk ook, toch een woord dat het ons wil toeroepen. Hier beneden is het niet. Zoek uw zaligheid toch bij God. Maar wanneer we door genade de enige hoop in leven en sterven mogen kennen, dan is de beproeving iets waarin de Heere toch zegt, en zie, ik ben met u al de dagen. God beproeft. In de tweede plaats, hij bewaart. Nebukadnezar is gaan zitten. Op veilige afstand. Niet te dicht bij die vurige oven, want er zou toch eens een vonk op hem terecht kunnen komen. Maar op veilige afstand gaat hij zitten op een troon, zo stel ik me voor. En als Nebukadnezar daar dan zit, dan gaat hij kijken hoe die drie jongens in de vlammen van het vuur zullen sterven. En hoe hij wraak vindt tegenover deze mannen die hem beledigd hebben. En zo zit hij daar af te wachten. En dan opeens, zijn ogen worden groot van ontzetting. Zijn hand begint te beven. Hij springt op uit zijn stoel. En hij wijst vol schrik naar die oven. En hij wendt zich tot zijn raadsheren, zegt het 24e vers. En hij vraagt het, hebben we niet drie mannen in het midden van het vuur gebonden zijnde geworpen? Is het niet zo? Hebben we ze niet gebonden en hebben we er niet drie in het vuur geworpen? En de raadsheren van Nebukadnezar zeggen, ja koning, zo is het. Maar hoe kan het dan, zegt Nebukadnezar, hoe kan het dan wat ik nu zie, want kijk eens. En dan gaat Nebukadnezar vertellen wat voor wonder Er is gebeurd in het dal van Dura. Een drievoudig wonder, kunnen we wel zeggen. En we gaan luisteren naar zijn woorden. Vers 25. Allereerst maar in het midden. Ik zie vier mannen en er is geen verderf aan hen. Wel geworpen in dat gevaarlijke dodelijke vuur. Wel in de vlammen en toch niet verteerd. Geen verderf aan hen. Ze blijven leven. Dat is het eerste wonder wat Nebukadnezar ziet. En hij spreekt nog over een tweede wonder, want hij zegt het. Hoe zijn ze daar in het vuur? Ze zijn daar niet gebonden. Maar er staat met nadruk in vers 25, los. Dat is wonderlijk. Die vlammen die koning Nebukadnezar bedoeld had om die drie vrienden tot as te laten vergaan, die heeft God gebruikt om de touwen waarmee deze mannen gebonden zaten te verschroeien. Dat is een prachtige trek in deze geschiedenis. Dat wat de duivel gebruikt om een mens te verwoesten, dat kan God gebruiken om banden los te maken. Datgene wat zich zo tegen ons keert, datgene wat ons alle hoop kan benemen, gebonden in een oven geworpen worden. Maar God gebruikt de vlammen om de banden los te maken. Ja, en dan zijn die vrienden dan niet alleen maar los, maar dan wandelen ze ook los. Wandelen, daar zit dat beeld in van rust. Daar zit dat beeld in van ongestoord, rustig verkeren. De vrienden, wat helemaal niet kan in de ogen van ons mensen, maar wat bij God mogelijk is omdat God almachtig is. De vrienden zijn ongedeerd door de vlammen en ze wandelen daar in alle rust in die vurige oven. En dan het grootste wonder. Drie mensen waren in de oven geworpen door de knechten van Nebukadnezar. En wat zegt Nebukadnezar nu? Ik zie vier mannen loswandelen in het midden van het vuur. En de gedaante van de vierde is gelijk aan een zoon der goden. Nebukadnezar, hij heeft in die vierde verschijning iets wonderlijks gezien. Aan de ene kant was het echt wel een herkenbare verschijning. Iemand die meegeteld wordt, de vierde. Maar aan de andere kant straalt er zoveel glans en majesteit en macht van hem af. Dat hij te vergelijken is met een godenzoon, zoals de koning het op zijn eigen heidense manier zegt. Een engel. Een engel die God gezonden heeft opdat hij in opdracht van de Heere die drie vrienden zou bewaren. En er zijn verschillende uitleggers. En ik denk dat er weinig pleit tegen die opvatting. Die zeggen, deze engel zullen we niet moeten denken aan de engel des Heeren. De oudtestamentische verschijningsvorm van God de Zoon. Die straks in de volheid van de tijd naar deze wereld zal komen. Maar die ook in het Oude Testament soms in een zichtbare gedaante verscheen. De engel des Heren die in de vurige oven komt. Om de drie vrienden te bewaren. En ziet u dan, gemeente, wat voor een prediking er ligt in datgene wat die heidense koning Nebukadnezar ons hier voorhoudt. Wat hij als eerste gezien heeft en wat we uit zijn mond vernemen. Dat God zelf in die oven wilde komen. Dat Gods zoon wilde afdalen om die drie vrienden in het heetst van de vlammen te bewaren en te redden. Wie is aan deze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, maar die ook zijn kinderen bewaart te midden van het grootste gevaar. En die het maakt dat ze in de vurige oven kunnen wandelen in de vlam van de beproeving. En die God leeft nog. En die God wil nog dezelfde zijn voor al degenen die met de vrienden mogen instemmen. Onze God, die wij door genade mogen eren. Mag dat uw belijdenis zijn? Mag dat jouw belijdenis zijn? Onze God, die wij eren. Want dan mogen vanmorgen de schatkamers van Gods genade in Christus wijd geopend worden. Dan mag het vanmorgen allen die die belijdenis in waarheid mogen nastamelen, dan mag het hen tot troost worden voorgehouden. U zult in uw leven nooit een stap hoeven zetten zonder de Heere. Want Hij heeft het gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hij is kind van God de Almachtige. En Hij is degene die meegaat in de oven van de beproeving. En in de oven van het brandende vuur. Hij is degene wiens handen machtig genoeg zijn om u te bewaren, ook daar. En Hij kan maken dat alles wat de duivel had bedacht tegen u, die vlammen, alleen maar gebruikt wordt opdat het, hoe zegt de apostel Paulus het, als die het in Romeinen 8 mag belijden op de hoogte van het geloof, dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Dat gebeurt hier. En daar zorgt de Heere voor. En weet u wat de Heere dan heel bijzonder geeft in deze geschiedenis? Dat die vrienden met Hem mogen wandelen in de beproeving. Dat ze in zijn gemeenschap mogen verkeren. En dat zijn troost en zijn genade hun leven, hun omstandigheden zo totaal anders maakt. Nog een keer, die God leeft nog. En dan kan een kind van God naar het ziekenhuis moeten. En dan kan hij een ernstige boodschap moeten ontvangen. En dan kan hij allerlei moeite in zijn leven moeten meemaken. En dan kan hij voor zijn beleving in de vurige oven en in de vlammen terechtkomen. En dan kan de duivel er wel op afkomen, ook vandaag, met al zijn aanvechtingen en al zijn influisteringen. En dan kan hij het zeggen, kijk nu eens waar je terechtkomt. Kijk nu eens, zoals Asaf die bestrijding ook kende, mijn bestraffing is er alle morgen. En het gaat de goddeloze wel. Maar als de Heere nou overkomt, dan kunt u met de Heere wandelen in de oven. Dan kunt u met de Heere wandelen in de vlammen van de beproeving. En weet u, dat is toch in het leven van al Gods kinderen zo'n ontzaggelijk groot wonder. Omdat ze aan die oven en aan dat beeld van de oven ook nog een heel andere herinnering hebben. Omdat ze toch ook door genade geleerd hebben, moesten leren dat ze zelf een vuurbrand waren. En in zichzelf een vuurbrand zijn, beeld wat in Zacharia 3 gebruikt wordt, waard om voor eeuwig weggeworpen te worden. Een vuurbrand, dat is zo'n stuk hout, kinderen. Zo'n stuk hout wat al half in het vuur gelegen heeft. Wat al verkoold is voor een deel. Wat stinkt, wat nergens goed meer voor is. En dat aangrijpende beeld wordt in de Bijbel gebruikt in Zacharia 3. Als het gaat over een van Gods kinderen. Een vuur brandt, maar dan uit het vuur gerukt. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? En wat wordt het dan toch in het licht daarvan een wonder als Gods kind in de oven van de beproeving komt en de Heere overkomt en hij met de Heere mag wandelen. En hij het zeggen mag, o Heere, nou ben ik een vuurbrand, waard om weggeworpen te worden, maar u hebt me uit het vuur gerukt. En u hebt me willen zalig maken. En u brengt u me wel in de oven van de beproeving, maar ik hoef er toch niet alleen te zijn. En als je dat nou niet kan zeggen vanmorgen. Als je nou vanmorgen moet zeggen, dominee, wat u nu zegt, dat is een boodschap voor een kind van God. Maar ik durf me daar niet bij te rekenen. Ik moet zeggen dat ik niet tot Gods kinderen behoor. Ik sta daar zo buiten. Onze God die wij eren. Ik kan dat niet zo meezeggen. Dan wil de Heere vanmorgen in deze geschiedenis u daardoor ook nog lokken. En u ziet dat zo prachtig in Daniël 3. Want wie is het die dit schouwspel van die drie vrienden wandelend met die vierde gestalte gelijk aan een godenzoon, wie is het die dat mag zien? Dat is Nebukadnezar. Dat is die goddeloze koning. Dat is die koning die de ene na de andere roepstem verworpen had. En toch laat God het Nebukadnezar nog zien. En God laat het vanmorgen in de prediking nog zondaren zien. Zie toch eens. Twee wegen. Of buigen voor het beeld. En sterven naast de oven. Of door Gods genade zijn naam mogen belijden in waarheid. En wel in de oven, maar daar bewaard worden door God en uiteindelijk verlost worden uit die oven. Twee wegen. En de Heere zegt het tegen Nebukadnezar: ik ben voor al degenen die hun last op mij werpen de nimmer beschamende rotsteen. Ik zal ze niet begeven, ik zal ze niet verlaten. Ik ben die machtige, die eeuwige God. En hij zegt het vanmorgen tegen u, wanneer u nog onbekeerd bent. En ik weet wel, wij kunnen op zoveel verschillende manieren onbekeerd zijn. Begrijpt u me goed, onbekeerd is onbekeerd. Maar u kan hier vanmorgen zitten onverschillig. Alleen maar uit gewoonte en omdat het moet en verder niet. En dan zou ik u vanmorgen toch nog een keer willen voorhouden die vraag. Hoe moet het dan met u? Als u onderweg bent. Als een brandhout. Als een vuurbrand. Hoe moet het dan met u? O, roep toch nog, want u bent onderweg naar de eeuwigheid. En God laat het u vanmorgen nog verkondigen dat hij leeft. En dat hij nog Nebukadnezar zoekt. En dat geen mens te verhard is en te slecht is. Of God wil zulke mensen aanspreken en roepen en het hen voorhouden. Bekeer u, want waarom zoudt ge sterven? Er kunnen ook mensen zijn onder ons bij wie het zo heel anders is. Die wel onbekeerd zijn in eigen oog. En die dat juist moeten uitklagen voor Gods aangezicht. En die moeten zeggen, Heere, hoe moet het toch met mij? Want ik zie alleen maar dat ik onderweg ben naar de ondergang. En er is geen hoop. En vanmorgen is de preek begonnen met de vraag, hebt u hoop? En ik moet zeggen, ik heb helemaal geen hoop. Dan mag ik u vanmorgen nog iemand anders spreken. Meer dan Daniël en meer dan de drie vrienden van Daniël. Diegene die we afgeschaduwd vinden in die vierde gestalte. Diegene die gekomen is in de volheid van de tijd. Die gekomen is om zelf de vurige oven van Gods toorn in te gaan. En die het heeft uitgeroepen. Wat hitte doet mij branden. Die er heeft gehangen in de hitte van Gods toorn. En die het moest uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat de drie vrienden van Daniël nooit door God verlaten zouden worden. Ook niet in de vurige oven. En opdat vuurbranden van morgen nog uit het vuur getrokken zouden worden. Christus heeft een volkomen werk gedaan. Hij is in die vurige oven geweest. En hij heeft daar het allerdiepste en allerzwaarste lijden ondergaan. Opdat hij verloren zondaren. Zondaren zonder hoop zou verlossen. Opdat hij hen zou onderwijzen wie zij zijn en wie God is. En wie hij voor hen wil zijn. En hij wordt u vanmorgen gepredikt, gemeente. Deze Heer Jezus Christus die het vuur van Gods toorn wilde ingaan. Om de meest grote zondaar en de meest verharde zondaar te verlossen. Zou u vanmorgen met alles wat u bezwaart. Met al uw hopeloosheid. Met al uw schuld. Met uw erkenning, Heere, ik ben het waard om door u weggeworpen te worden. Ik herken mijn leven zo in dat beeld van een vuurbrand. Zou u vanmorgen met dat alles niet vluchten tot deze Christus die u vanmorgen wordt voorgesteld. En die meer, die wordt aangeboden in de evangelieprediking aan zondaren die daar geen enkel recht op hebben. Die wordt aangeboden. En het wordt u toegeroepen, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Het wordt u bij hem vandaan toegeroepen, wend u toch naar hem toe en wordt behouden. Werp al uw bekommernis toch op hem, want hij zorgt voor u. Wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. God beproeft, God bewaart en God verlost. Dat is het laatste wat we nog even aanstippen. Want vers 26, een vers vol van wonderen, zegt: toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven van het brandende vuur. Een wonder dat hij niet dood neervalt. De soldaten waren dood neergevallen. De koning komt er dichtbij en hij blijft door Gods langmoedigheid nog weer gespaard. En dan worden Sadrach, Mesach en Abednego aangesproken. Gij knechten van de Allerhoogste God, gaat uit en komt hier. En toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. En dan komen daar al die overheidspersonen vanuit dat dal allemaal naar die drie jongens toe. En ze kijken naar hun kleren. Geen enkele schroeiplek, geen enkele brandplek. Hoe kan dat? En ze kijken naar de haren van die drie vrienden. Niets van die haren is ook maar geschroeid. En ze ruiken nog eens aan de kleren. Zelfs geen brandlucht. God heeft door een wonder deze drie jongens bewaard. En allen in het dal van Dura zijn er getuigen van. Weet u wat we hier zien, gemeente? Dat God op zijn eer aanwerkt. Dat doet de Heer altijd. Hij werkt op zijn eigen eer aan. Want dit hoofdstuk begon met: de koning Nebukadnezar maakte een groot beeld ter ere van zichzelf en ter ere van de afgoden. Maar aan het einde van het hoofdstuk wordt er ook een monument opgericht. Een monument van wie God wil zijn voor de zijnen. Een monument van Gods macht. En van Gods langmoedigheid. En van Gods bewaring. En van Gods genade. Al die dingen worden toch zichtbaar in wat hier gezien wordt. Die drie vrienden staan daar als een levende preek. God is machtig om mensen uit het vuur te redden en te verlossen en te bewaren. En wat roept dat dan voor reactie op? Ja, wat roept dat voor reactie op bij ons? Wat roept dat voor reactie op bij u? En bij jou en bij mij? Nebukadnezar gaat spreken en we horen hem in vers 28 zeggen: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden heeft, die zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwden en des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat ze geen God eerden nog aanbaden dan hun God. En dan vaardigt Nebukadnezar een wet uit in vers 29, dat iedereen die lastering spreekt tegen deze God een vreselijke dood zal sterven en dat zijn huis verwoest zal worden, tot een drekhoop gesteld zal worden, want er is geen andere God die zo verlossen kan als deze God. Dat is de reactie van Nebukadnezar. We zouden kunnen zeggen: Nebukadnezar, hij looft God. Hij zingt een psalm, om zo te zeggen. En toch, wij moeten altijd weer, als het gaat over de belijdenis van mensen in de Bijbel, luisteren naar wat er wel gezegd wordt en naar wat er niet gezegd wordt. En we moeten niet alleen luisteren, maar we moeten ook kijken. Deze woorden van Nebukadnezar, begrijpt u het goed, die zijn uitwendig tot eer van God. Daar heeft de Heer ook op aangewerkt. De Heer werkt aan op de eer van zijn naam. Zijn naam wordt verhoogd in het dal van Dura, in de oren van alle die daar zijn. Maar we lezen niet dat Nebukadnezar in de belijdenis terechtkomt van zijn schuld. En dat was toch echt nodig? Dat is niet nodig omdat wij zonde of schuld zo belangrijk vinden, maar dat was echt nodig voor de koning. Want zonder belijdenis van zijn zonde en van zijn afgoderij en van het feit dat hij dat beeld gemaakt had, kan die koning niet zalig worden. En dat beeld, en dat is heel veelzeggend in deze geschiedenis, dat beeld dat blijft staan. U leest tenminste niet dat het weggehaald wordt. Aangrijpend is dat toch? En dat beeld van Nebukadnezar, wat ons ook wordt getekend in hoofdstuk 3 van Daniël, dat is een beeld wat ons altijd weer oproept om onszelf te onderzoeken. Hoe is het nu bij ons? Niet alleen wat zeggen we, maar ook wat zeggen we niet. Vooral wat kennen we van de dingen, wat beleven we van de dingen, wat zegt ons leven? Want God loven en het beeld laten staan, dat kan niet. En toch gebeurt het hier bij Nebukadnezar. God loven met woorden en het beeld laten staan. En toch is dat niet het laatste. Dat is niet het laatste waarmee ik vanmorgen ook wil eindigen. Want er was hoop voor Nebukadnezar. Niet als we zien op wat Hij zegt. Niet als we zien op wat Hij niet zegt en wat Hij doet. Maar er was toch hoop. Wat had Nebukadnezar moeten doen? Aan de voeten terecht moeten komen van die God, van wie die het zelf zegt. Er is geen andere God die zo verlossen kan. Want die God was machtig genoeg om Nebukadnezars harde hart ook te verbreken. Die God was machtig genoeg om ook mensen van morgen zonder hoop en zonder God in de kerk zalig te maken. Er is hoop bij God vandaan. Want er is geen God die zo verlossen kan als deze God. Die zijn kinderen wel beproefd, maar ook bewaard en verlost. En dat betekent soms dat hij ze bewaart voor de oven. En soms dat hij ze bewaart in de oven. Maar altijd dat hij ze bewaart door de oven heen. En ze uiteindelijk voor eeuwig verlost. Maar die God kan u ook nog verlossen van al datgene waar u zichzelf niet verlossen van kan. Wel valt deze koning, de God van Sadrach, Mesach en Abednego, dan nog te voet, want gans hulpeloos tot hem gevloden. Wanneer zondaren zo tot hem komen, dan zegt de dichter het: Hij zal ze ten redder zijn. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u het woord van deze morgen heiligen aan ons hart? En wilt u betonen dat de God van Daniël nog leeft en dat hij machtig is om te verlossen, om te bewaren, om door te helpen, maar boven alles om die verlossing te geven van onze ziel. Heere, zegen uw woord, vergeef al het zondige en gebrekkige, breng ons vanmiddag weer samen en gedenk ons in het verdere van deze dag. Heb dank voor wat u schonk en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 56, het zesde vers is de slotzang. 56, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.